Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 79 zingen wij het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt, noemde nu het vierde vers van Psalm 79. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu Marcus 2, de versen 1 tot en met 12, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 66, daarvan het tiende vers God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66 en daarvan het 10e vers.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten de ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nu Marcus 2, vanaf vers 1 tot en met 12. En op sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen en het woord gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderen daar velen, als voor het oog zoals de plaatsen omtrent de deuren niet meer konden vatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengen een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem geraken overmits de schade, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat ook opgebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot hen geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreken deze al dus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot een geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw bedden op en wandel? Doch, opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op aarde te vergeven, zeide hij tot een geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw bedden op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het bedden opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien.
Gemeente, wij zijn vanmiddag toegekomen aan het slot van zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 61, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgoden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze vraag en dit antwoord: de rechtvaardigheid door het geloof. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de waardigheid van het geloof. In de tweede plaats letten we op de onverdienstelijkheid van het geloof. En in de derde plaats letten we op de toe-eigening van het geloof. Dus het gaat over de rechtvaardiging door het geloof, niet de rechtvaardiging om het geloof, kom ik straks nog wel op terug, maar de rechtvaardiging door het geloof. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de waardigheid van het geloof. Daar lezen we over aan het begin van het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid van het geloof goden aangenaam ben. Het geloof heeft wel een waardigheid, maar die waardigheid is niet de grond van de rechtvaardigmaking. Onze tweede gedachte, de onverdienstelijkheid van het geloof. Het is niet dat de waardigheid van het geloof een zondaar rechtvaardigt, maar wat rechtvaardigt een zondaar? De genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat alleen is onze gerechtigheid voor God. En onze derde gedachte, de toe-eigening van het geloof. Dat is het slot van het antwoord. En dat ik die, namelijk die gerechtigheid van Christus, niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dus je hebt het geloof nodig om toe te eigenen. Onze derde gedachte, de toe-eigening van het geloof. We staan voor de derde keer stil bij zondag 23 van onze Heidelbergse Catechismus, een van de kernzondagen. Net als zondag 7, de zondag over het geloof, ook een kernzondag is. Dat zijn zondagen, daar mogen we inderdaad wel wat meer aandacht aan besteden. Het juiste zicht daarop is bepalend, ook voor heel veel andere zondagen van onze Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de rechtvaardiging of de rechtvaardigmaking. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat dat is? De rechtvaardigmaking. Dat is een woord wat bijna in iedere preek wel een keer gezegd wordt. De rechtvaardigmaking betekent eigenlijk eenvoudig de vergeving van de zonde. Daarom hebben we ook Psalm 79 zojuist gezongen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Daarom hebben we ook Psalm 130 gezongen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie kan dan bestaan? Toch heb ik eigenlijk nog niet alles gezegd. Eigenlijk is de vergeving van de zonde maar de helft van de rechtvaardiging. En de andere helft is een recht te krijgen op het eeuwige leven. Mensen die gerechtvaardigd zijn, die hebben een recht om naar de hemel te gaan. En dat recht, dat hebben zij gekregen door de verdiensten van Christus. Het is voor de derde keer. De eerste keer, ik zal het even heel kort noemen. De eerste keer hebben wij stilgestaan bij vraag en antwoord 59. En in vraag en antwoord 59 gaat het over de vraag: wat is de rechtvaardiging? De rechtvaardiging is de bate, de opbrengst van het geloof. De rechtvaardigmaking vloeit voort uit de vereniging met Christus. En je kunt alleen met Christus verenigd worden door het geloof. En daarom is de rechtvaardigmaking de bate van het geloof. En daarom is het geloof ook zo onmisbaar nodig. Van nature zijn we in Adam. En in Adam zijn we verloren voor God. En wij moeten door het geloof met Christus verenigd worden. En iemand die met Christus verenigd is, die is rechtvaardig voor God. De bate van het geloof. Daarna hebben wij stilgestaan bij de vraag: ja, maar hoe gaat dat nou? Hoe wordt die rechtvaardiging door de zondaar beleefd? En dat is heel mooi beschreven in onze Heidelbergse catechismus. We hebben gezien dat je dan moet denken aan een vierschaar. En een vierschaar, dat is een rechtbank. En bij een rechtbank heb je vier partijen. Je hebt een rechter. En je hebt iemand die beschuldigd wordt. En je hebt de beschuldigers. En je hebt de advocaat. En in het stuk van de rechtvaardigmaking gaat het over een, ja, niet iemand die niks op zijn kerfstok heeft, maar gaat het over een goddeloze. Iemand die tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heeft en dat nog steeds doet. Dus een rechtvaardige rechter die zal zo iemand veroordelen. En het wonder van de rechtvaardigmaking is dat goddelozen worden vrijgesproken. Ze verwachten een veroordeling en ze worden vrijgesproken. Is die rechter dan niet rechtvaardig? Jawel. Maar de rechter heeft grond om vrij te spreken. En wat is die grond? De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. De advocaat die tussen beiden treedt en die zegt: Vader, ik zal betalen, reken het mij toe en laat hem vrij uitgaan. En nu vanmiddag hopen wij stil te staan bij, ja, de verhouding tussen de rechtvaardigmaking en het geloof. Want de rechtvaardigmaking is een bate van het geloof, hebben wij al gezien. En hoe is nou precies die verhouding? Is het nou nog wel nodig om daar een aparte preek over te houden, om daar een aparte vraag aan te wijden? Jawel, dat is heel actueel, maar dat was oudtijds ook al zo. Men probeert eigenlijk altijd twee dingen met elkaar te vermengen. En dat is het werk van een mens en het werk van God. Dat is goede werken die je zelf doet en vrije genade. Het heeft alles te maken met de Roomse en de remonstrantse opvatting over het geloof. De Roomse mensen en de remonstranten die komen op heel veel punten overeen. En de remonstranten die zien het geloof als een verdienstelijk werk. Dus jij moet A zeggen, dan zegt God B. Jij moet stap 1 zetten, dan zet God stap 2. De rechtvaardigmaking is, ja, niet door het geloof, maar als ze eerlijk zijn, dan leren ze de rechtvaardigmaking om het geloof. En dat gevaar, dat zagen onze vaderen. En daarom hebben zij daar een aparte vraag aan gewijd. Het geloof, dat is heel belangrijk. We zullen straks zien, het geloof, dat heeft een grote waardigheid. Maar aan de andere kant, in het stuk van de rechtvaardigmaking, legt het geloof zelf geen gram in de weegschaal. Het is alleen de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus en verder niets waarom de zondaar wordt vrijgesproken. De vraag is, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Ja, dat zegt deze leerling inderdaad. Dat hebben we hem horen zeggen in de vorige vraag en in het vorige antwoord. En dat zeggen wij natuurlijk ook. Daar zijn we het allemaal hartelijk mee eens, verwacht ik. Maar kijk, deze leerling die mag het zeggen uit zijn hart. Die mag het zeggen uit beleving. En ik hoop dat wij het ook zo mogen zeggen. Niet al Gods kinderen durven dat zo zeggen, kunnen dat zo zeggen. Het is groot als je er van Gods kinderen mag ontmoeten die zo kunnen spreken. Die van alle gronden in hun leven zijn afgebracht. Maar er is onderscheid, ik kom daar straks toch wel op terug, als het over de toe-eigening gaat. Er is onderscheid in de geloofsoefening bij Gods kinderen. Maar de grond van de rechtvaardiging is bij allen hetzelfde. En wat ook bij allen hetzelfde is dat het de rechtvaardiging een bate is van het geloof. Maar waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Ja, dat zeggen wij. Alleen door het geloof, dat zeggen de farizeeërs niet. De farizeeërs zeiden, jongens en meisjes, dat de zondaar gerechtvaardigd wordt ook door zijn werken. Ze vertrouwden op zichzelf. We kennen allemaal die prachtige gelijkenis van die twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En die farizeeër die somde op wat hij allemaal deed. Ik bid en ik vast en ik geef tiende van alles wat ik bezit aan de arm. Ik doe dit en ik doe dat. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. In eigen ogen was hij gerechtvaardigd. Hij was bezig om zichzelf te rechtvaardigen. En die tollenaar, die had niks aan zijn werken. Die zei, wees mij de zondaar genadig. En die ging af, gerechtvaardigd niet om de werken, maar die ging af, rechtvaardig door God gehouden om de verdiensten van Christus. Dus wij leren niet de rechtvaardiging door de werken. Jonge mensen, ik waarschuw jullie dat je oplet, want dit komt door de achterdeur naar binnen. Wat in de reformatie door de voordeur op straat gezet is, uit huis gezet is, namelijk de rechtvaardiging door de werken. Dat komt nu door de achterdeur weer naar binnen. En het wordt zelfs als in de Dordtse leerregels ingedragen, alsof de rechtvaardiging door de werken zou zijn. Wij leren niet dat de rechtvaardiging is door de verdiensten of door de aanvullende verdiensten van ons. Dat leren de Romeinen bijvoorbeeld. De Romeinse mensen die leren dat aan de rechtvaardigmaking, daar gaat de heiligmaking aan vooraf. Ze draaien het om. En ze zeggen, je moet eerst heilig leven en een bepaalde mate van heiligheid bereikt hebben. En als je dat hebt, dan op een gegeven moment, dan zal God je rechtvaardigen. En dan vervalt dus de enige grond van Christus, de enige grond van de verdiensten van Christus als enige grond. Want dan doe ik er ook nog een schepje bovenop, dan vul ik het ook nog aan. Nee, dat leren wij niet. Absoluut niet. Alleen door het geloof. Wij leren niet dat de mens gerechtvaardigd wordt door gehoorzaamheid. Wie leerde dat nou weer? Nou, dat leerden de Joden. Er zijn wat een afwijking op dit gebied. De farizeeërs die zeggen het is door de werken. De Romeinen zeggen het is door aanvulling van onze goede werken. De Joden zeggen het is door onze gehoorzaamheid. De Joden zeggen wij zijn al bij de Vader. Vanwege het verbond met Abraham. Het enige wat wij nog moeten doen, dat is gehoorzamen.
En als je dat maar goed bedoelt, dan ziet God wel in je hart dat je dat goed bedoelt. En dan zal God het tekort wel aanvullen. Dus dat is de rechtvaardiging op grond van gehoorzaamheid. Nee, dat is niet de leer van onze catechismus. De catechismus leert de rechtvaardiging door het geloof. Ja, maar is dan het geloof de grond van de rechtvaardiging? Nee. Nee, je moet hier echt goed uitkijken wat je zegt. Je moet je woorden wegen als het hier over gaat. Want de rechtvaardiging is niet de grond. Het is niet de rechtvaardiging om het geloof, maar het is de rechtvaardiging door het geloof. En er zijn mensen bezig, ik zeg het al, om die twee met elkaar te vermengen. Jij moet er ook nog wat aan toevoegen. Je moet er ook nog wat bij doen. Je moet ook nog wat verdienen. Sommige mensen leggen zo de nadruk op het geloof. Jij moet geloven. U moet geloven. U moet de eerste stap zetten, zodat dat geloof uiteindelijk een verdienstelijk werk wordt. Men geeft dat geloof een bepaalde waarde in het stuk van de rechtvaardigmaking. Zo zagen de remonstranten het geloof. De mens moet aan de voorwaarden van het geloof vervullen. En dat moet hij doen met de vermogens die de Heere hem gegeven heeft. En ik ben bang, gemeente, jongens en meisjes, dat er in onze tijd ook heel veel mensen die zich reformatorisch noemen, zo spreken en zo denken. Jij moet het doen. Jij moet geloven. En als jij gelooft, dan zal God, omdat jij gelooft, je zonden vergeven. Maar dat is zo rooms als de paus. Dan maak je van het geloof een verdienstelijk werk. Dan heb je dus zelf ook een bijdrage aan de vergeving van de zonde. Dan wordt de leer van de rechtvaardigmaking door de rechtvaardigmaking om de werken wordt door de achterdeur weer binnengelaten. Dan zijn we terug bij af. Dan gaan we terug naar de tijd van voor de reformatie. Dan snappen we Luther niet meer. Die zo duidelijk geleerd heeft dat de rechtvaardiging niet is om de werken. De rechtvaardigmaking is door het geloof. Let op, er staat niet door te geloven. Waarom zegt gij dat gij alleen door te geloven rechtvaardig zijt? Kijk, dat doen deze mensen. Zij maken van dat geloof een werkwoord. Geloof is een zelfstandig naamwoord. De catechismus zegt, gij zijt door het geloof rechtvaardig. En die mensen zeggen, gij zijt door te geloven rechtvaardig. De daad van het geloof rechtvaardigt de zondaar. Maar nee, de daad van het geloof rechtvaardigt de zondaar niet. God rechtvaardigt de zondaar. En dat doet hij door het geloof. Dat in de wedergeboorte wordt geplant. En hij heeft dat al van eeuwigheid gedaan eigenlijk. De rechtvaardiging van eeuwigheid hebben we bij stilgestaan. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En hoe komt de zondaar aan die rechtvaardigheid? Door het geloof. En hoe kom je aan het geloof? Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat geloof dat wordt in de wedergeboorte geplant. En er zijn mensen die nooit tot de daad van het geloof gekomen zijn. En die toch rechtvaardig zijn voor God. Omdat ze wel het geloof hadden. Wie dan? Nou, ik denk aan vroeggestorvenen. Die de daad van het geloof nooit konden beoefenen. Ik denk aan mensen met grote beperkingen, verstandelijke beperkingen. die de daad van het geloof nooit hebben kunnen beoefenen, maar die wel het geloof deelachtig waren. Kijk, van de daad van het geloof, kom ik straks ook nog wel even op terug, daar hangt de troost van de rechtvaardiging af. Maar daar hangt niet de grond van de rechtvaardiging van af. De grond van de rechtvaardiging is alleen de verdienste van de Heer Jezus Christus. En ieder kind van God dat het geloof mag beoefenen, zal in iedere geloofsoefening iets ervaren van de rechtvaardiging. Wij noemen het geloof dan ook het rechtvaardigend geloof. Al Gods kinderen hebben momenten van zekerheid, lees ik in onze Dordtse leerregels. Trap en maten onderscheiden, maar iedere gelovige heeft momenten van zekerheid. Als het geloof in beoefening mag zijn, dan wordt iets geproefd van de rijkdom die er ligt in de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Bent u rechtvaardig voor God? Mag ik er een vraag van maken? Ben jij rechtvaardig voor God? Is het je vraag geworden, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Van nature denken we daar niet eens over na. Maar daar loopt de strijd nou over in het leven van Gods kinderen. En omdat de daad van het geloof oefening nodig heeft, is die strijd ook heilzaam. Want die strijd, die verdiept het geloof. Die strijd, die zorgt ervoor dat Gods kinderen niet vasthouden aan alle dingen die de verdiensten van Christus niet zijn. Dat breekt allemaal los. En dat is nodig om bij die echte grond terecht te komen. Dus niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Goden aangenaam ben. Het geloof heeft waardigheid. Het geloof heeft grote waardigheid. Dat is in geld niet uit te drukken wat de waarde is van het geloof. Dat is meer dan 1 miljoen. Als iemand het geloof, dat is niet met geld te kopen. Daar mag je wel jaloers op zijn. Mensen die het geloof mogen hebben, dat heeft grote waarde. En ik hoop dat dat ook in onze ogen grote waarde mag hebben, gemeente. Dat u zegt, dat moet ik hebben. Dat geloof, dat echte geloof, dat moet ik hebben. Ik kan dat niet missen. En dat je zo naar de kerk komt en dat je daarom smeekt en daarmee worstelt. Want dat geloof, dat is onmisbaar nodig. Je moet niet genoeg hebben aan een historisch geloof. Daar ga je mee verloren. Of een tijdgeloof, dat is levensgevaarlijk. Het geloof is heel belangrijk. De dichter van Psalm 27, die beseft dat. Hij zegt, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Reken maar dat geloof voor David een grote waarde had. Maar in het stuk van de rechtvaardigmaking heeft het geloof geen waardigheid. Heeft het geloof geen bijdrage. Het maakt de zondaar niet aangenaam voor God. Het maakt de zondaar niet beter voor God. Alleen de verdienste van Christus. En anders niet. Wat is het geloof dan eigenlijk? Ja, het geloof is een instrument. Het geloof voegt niks toe. Het geloof is alleen een middel. Het is een instrument. En dan zal ik 2 voorbeelden geven, jongens en meisjes, dat jullie het ook kunnen begrijpen. Het geloof is een hand. Een hand waarmee je iets aan kunt nemen. Denk aan een bedelaar. Een bedelaar die een aalmoes wil hebben, die steekt zijn hand uit. En die houdt zijn hand op. En dat is het geloof niet meer. En als die man iets krijgt, dan wordt het in zijn hand gelegd. En dan zegt hij, dank u wel. Maar hij mag natuurlijk die hand niet gebruiken om te pakken. Hij mag die hand niet gebruiken om te stelen. Pas heb ik het gehad over een gestolen Jezus. Nee, het geloof dat kan niet stelen. Het geloof dat kan alleen ontvangen. Het geloof dat kan alleen aannemen. Het is een instrument. Het geloof doet niet dit. Dit is grijpen. Maar het geloof doet dit. De hand ophouden. En eigenen wat er in die geloofshand door een ander wordt gelegd. Een tweede voorbeeld wat ik zou willen geven, dat is: het geloof is een beker. Een beker waarin de Heere de weldaden schenkt. Als je een vloeistof wilt drinken en je moeder heeft een kan en ze wil daaruit schenken, dan moet je een beker voorhouden. En dan schenkt ze het in die beker. Die beker, dat is het middel, dat is het instrument. En daaruit mag je drinken. Heb je geen beker, ja, waar moet je het dan in doen? Dat is het geloof. Niet meer. Geen verdienstelijkheid. Alleen een instrument van grote waarde. Mij betreft noemen we het een gouden beker. Van grote waarde. Maar geen toegevoegde waarde in het stuk van de rechtvaardigmaking. We gaan naar onze tweede gedachte. De onverdienstelijkheid van het geloof. Maar daarom, dus niet de waardigheid van mijn geloof, nee, de waardigheid van Christus. En dat mis je ook zo bij mensen die het hebben over de waardigheid van hun geloof. Zij hebben geloofd, zij hebben voor Jezus gekozen, ze hebben dit gedaan en ze hebben dat gedaan. En als je dan heel goed luistert, dan hoor je zo weinig over de waardigheid van Christus. Nee, dat klopt, Christus heeft voor hen geen waarde. Hun eigen daden hebben waarde. Die mensen die zijn nog volop bezig met het verdienen van hun eigen zaligheid. En dat heeft voor hen waarde. Maar voor Gods ontdekte kinderen heeft dat geen waarde meer. Christus krijgt waarde. En daar bidden ze ook om. Of de Heere Jezus Christus voor hen dierbaar mag worden, beminnelijk mag worden, noodzakelijk mag worden. Kijk, als dat geloof voor mij waarde begint te krijgen, dan heeft Christus geen waarde. Het gaat om Christus, alleen zijn genoegdoening, alleen zijn gerechtigheid, alleen zijn heiligheid kan mijn gerechtigheid zijn voor God. Genoegdoening, wat is dat? Als betaling. Er moet betaald worden. De eisen van Gods gerechtigheid moeten voldaan worden. En dat kan ik niet. Dat kan mijn geloof ook niet. Al geloof ik de hele dag. Dat zal echt niks toevoegen. Het enige dat de gerechtigheid van Christus kan voldoen, dat is de genoegdoening van Christus. En daarom, jongens en meisjes, zijn die lijdensweken zo belangrijk. Denk aan het één na laatste kruiswoord. Daar gaan we het nog over hebben als de Heere het geeft. En dat is: het is volbracht. En wat betekent dat? Dat betekent: er is betaald. Daar hoeft niks meer bij. De verdiensten van Christus, daar hoeft mijn geloof niet bij. Daar hoeft geen nagelschrap meer bij. En al de mensen die zeggen dat daar nog iets bij moet, die loochenen de Heere Jezus als de volkomen en als de enige zalig maken. Dat doet de Romeinse kerk. Dat doen de Farizeeën. Dat doen de Joodse mensen. En dat doen ook heel veel reformatorische mensen. Die grond zoeken in zichzelf, buiten Jezus. Het is alleen de genoegdoening van de Heere Jezus Christus. Hij is in de plaats van de zijnen gaan staan. En er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Wie ze dan ook zijn, dat offer van de Heer Jezus, dat is volkomen gerechtigheid. Dat is het tweede wat genoemd wordt. Wat is dat dan? Nou, ik heb net al gezegd, de rechtvaardigmaking heeft twee kanten. Vergeving van de zonde, en daar is die genoegdoening voor nodig. Er moet betaald worden. En in de tweede plaats, een recht op het eeuwige leven. En hoe krijg je nou een recht op het eeuwige leven? Wat heeft de Heer tegen Adam en Eva gezegd? Zij moesten Gods wet gehoorzamen. En dat geldt altijd nog. Niemand komt in het eeuwige leven of Gods wet moet gehoorzaamd zijn. De Heer houdt nog altijd voet bij stuk. Wat hij gezegd heeft in het paradijs, dat geldt nog. Ja, maar er is toch geen mens, dominee, die de wet kan houden? Dat zegt u toch altijd? Dat klopt, en daarom moest de Heer Jezus dat ook nog doen. Hij moest niet alleen de prijs betalen, maar hij moest ook de wet volbrengen. De eeuwige gerechtigheid aanbrengen. En daar hoeft voor mij ook helemaal niks meer bij. Het stuk van de heiligmaking, dat is niet dat ik het werk van de Heer Jezus nog eens wat aanvul. Maar het stuk van de heiligmaking is dat ik ga leren dat alles van mij eraan moet. En dat alleen de heiligheid van Christus voor God geldt. Stel je voor dat wij de wet moesten volbrengen om de hemel te krijgen. Gemeente, je zou er nooit komen. Alleen de gerechtigheid, alleen de heiligheid van Christus. Wij hebben een makkelijke godsdienst, jongens en meisjes, vind je niet? Je hebt heel veel mensen vandaag, die hebben zo'n moeilijke godsdienst. Die moeten dit en dat en zus en zo, heel de dag zijn ze er druk mee en wij hoeven niks. Dat is wat wij leren. Dat de Heer Jezus alles heeft gedaan. Hij heeft de prijs betaald en hij heeft de wet vervuld. En meer is niet nodig om in de hemel te komen. En het enige wat wij dan moeten, ja, dat is daar deel aan krijgen. Dus niet daar iets bij doen, of niet daar iets bovenop doen, of niet daar iets aan vast doen. Nee, dat is allemaal loochening van het werk van de Heer Jezus Christus. Wat wij moeten doen, dat is daar deel aan krijgen. En hoe krijg je daar dan deel aan? Nou ja, niet als je denkt dat je zelf ook nog wat kan doen. En daarom vind ik die godsdienst van die mensen zo aan het werk zetten. Jij moet dit, jij moet geloven, jij moet zus. Dat zijn allemaal afleiders. Die leggen vermogen in de mens en die houden mensen bij Christus vandaan. Weet je wat wij moeten? Wij moeten van onszelf afgebracht worden. Wij moeten leren sterven in het stuk van de rechtvaardigmaking. Wij moeten alles verliezen buiten Christus. En daar gebruikt de Heer zijn wet voor. Als een mes, dat alles lossnijdt buiten Christus. Al mijn eigen werken moeten eraan. Is dat al gebeurd in uw leven? Het is niet prettig hoor, als dat gebeurt. Want dan denk je dat je bekeerd bent. En dan gaat de Heer je dat allemaal afnemen. Ja, maar dat moet, anders kom je nooit bij Christus. En als je de Heer Jezus hebt leren kennen, ja, dan is dat proces van sterven toch wel voorbij, zeggen. Nee, dat is helemaal nog niet voorbij. Je moet niet alleen leren sterven aan je eigen werken, maar aan alles van jezelf. Je moet het leven verliezen buiten Christus. Dus het kost mij alles. Alles van mij moet eraan om de gerechtigheid van Christus te vinden. En dat is hetzelfde met de heiligmaking. Want de heiligmaking, ja, dat is niet zo'n weg van bouwen, groeien en groter worden. En nee, de heiligmaking is ook sterven. Want Christus moet niet alleen mijn gerechtigheid worden, hij moet ook mijn heiligheid worden. En dat betekent dat alles wat ik gebruik om heilig te zijn, die vijgenbladeren van Adam en Eva en al die kleden die ik zelf omhang, moeten allemaal aan. In het stuk van de heiligmaking blijft over een naakte zonde. En zo gaat het geloof mijnen. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. En als iemand die dat zegt, die nog zwelt van de eigen gerechtigheid, en die heeft het over Christus als zijn gerechtigheid, dat komt niet over. En dat is ook een vermenging van eigen werk en genade. Het slaat nergens op. Nee, zijn gerechtigheid verdraagt zich niet met mijn gerechtigheid. En zijn heiligheid gedraagt zich niet met mijn eigen ingebeelde vroomheid. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En onreine worden gereinigd om niet. Alleen de genoegdoening. Kijk, dat kun je wel leren, maar dat moet je ook ondervinden. Het is niet zo moeilijk om dat op een catechisatievraag te beantwoorden. Maar nou de praktijk. Gaat werkelijk alles van ons eraan? De gerechtigheid en de heiligheid. Oh, dan moet ik denken aan de preek van woensdag. Daar vraagt de Heer Jezus ook om. Hij zegt, Vader, heilige Vader, heilig ze in mijn naam die gij mij gegeven hebt. En hoe gaat dat dan? Wel, hij zegt, ik heilig mijzelf voor hen. Ik zonder mijzelf voor hen af. Ik wijd mijn leven aan u, geheel en al voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen worden. En hoe worden zij dan geheiligd? In de waarheid. En wat is de waarheid? We hebben het gehoord, dat is het woord. Dus hoe heiligt de Heer zijn kinderen? Door het woord. Dat woord waardoor ze hun eigen onheiligheid leren kennen. Maar ook de heiligheid, de blanke heiligheid van de Heer Jezus Christus. En dat is alles wat ik heb, zegt deze leerling in de Heidelbergse catechisme. Ik heb zelf niks, ik ben niks en ik word ook nooit niks. Het enige wat ik doe, dat is sterven. Aan mezelf en aan alles wat van mezelf is. En Christus is mij alles. Zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. Zijn heiligheid is mijn heiligheid. Dat alleen. En dat moet geleerd worden, gemeente. Dat moet niet alleen gepreekt. Je bent blij als mensen het daarmee eens zijn. Want je moet ook in eigen kring, moet je soms vechten om deze leer van de rechtvaardiging nog te mogen uitdragen. Dat is heel verdrietig. Want dit is de leer van de Reformatie. Dit is de leer van Paulus. Dit is de leer van de Heilige Schrift. Geen werk van de mens en van Christus, maar Christus alleen. En dat doet pijn, dat geeft strijd, dat weet ik ook wel. Dat dat geen prettige leer is, dat dat heel pijnlijke leer is, dat het mes in je vlees wordt gezet. Ja, dat weet ik wel, dat dat zeer doet. Maar dat is wel de kortste weg naar Christus. En zo komt God aan zijn eer. En hoe leert de Heer dat dan? Jullie kennen toch dat lied van McChane, jongens en meisjes? Nou, daar staat het heel mooi in. Hoe de Heer dat leert. In het verlies van alles wat van hemzelf is. En dan eindigt dat met mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd gij. Ik boog me en geloofde, mijn God sprak mij vrij. En dan komt het, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Precies, en daar zijn we het 100% mee eens. En dat moeten we persoonlijk allemaal leren. We gaan naar onze derde gedachte, de toe-eigening. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 25, vers 3 en 5. Denk aan het vaderlijk meedogen. En het vijfde, loutere goedheid, liefde koorden. Psalm 25, vers 3 en 5. Onze derde gedachte, de toe-eigening des geloofs, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Wat zeg je nou, jongens en meisjes, als ze tegen je zeggen, ben je van die zware kerk? Wat zeggen mensen wel eens van ons, dat wij een zware kerk zijn? Moet je maar zeggen, onze dominee zegt dat wij de lichtste kerk zijn. Want bij ons hoef je niks. Alles wordt door de Heer Jezus Christus gedaan. Maar je moet toch geloven? Ja, het geloof is heel belangrijk. Het geloof is van grote waardigheid. Maar je moet niet geloven om iets te verdienen. Nee, het geloof, dus niet het geloven, maar het geloof, dat is het instrument waardoor die gerechtigheid van Christus mijn deel wordt. Dat ik die niet anders... Kijk, die gerechtigheid van Christus, die is buiten mij. Die moet van buiten afkomen. Kijk, bij de Farizeeën komt het van binnen uit. Bij de Joden komt het van binnen uit. Hun gerechtigheid. En voor mij, ik heb niks. Voor mij moet het van buiten afkomen. Luther noemt die gerechtigheid van Christus een vreemde gerechtigheid. Hij wil zeggen, dat komt niet uit mijzelf voort. Dat komt van een andere kant. En hoe kom ik dan aan die vreemde gerechtigheid? Wel, die kan ik niet anders dan alleen door het geloof aannemen. Het woordje aannemen, het Bijbelse woordje aannemen, het Griekse woordje lambano, dat kan ook vertaald worden met ontvangen. Ik kan dat niet anders dan door het geloof ontvangen. Aannemen is niet dit. Ik zeg het nog een keer. Als je op deze wijze een greep in de kassa doet in de winkel, dan zeg je niet, ik heb dit aangenomen. Nee, daar heb je gestolen. Als je je hand ophoudt en de winkeljuffrouw die legt daar het wisselgeld in, dan heb je het aangenomen. Dat is het verschil. En dat doet het geloof. Het geloof ontvangt wat er geschonken wordt. En daarom leert dominee Kersten ook, en dat zijn we van harte met hem eens, dat aan het aannemen gaat de schenking vooraf. En aan de schenking gaat de toerekening vooraf. En de toerekening is van eeuwigheid. En de schenking is door woord en geest. Zit u als een bedelaar in de kerk? Met als het ware zo'n opgeheven hand om ook een kruimeltje te mogen ontvangen. Want dat doet het geloof. Het geloof ziet ernaar uit. Het geloof dat hongert. Het geloof dat dorst. Het geloof dat verlangt om die gerechtigheid van Christus te mogen ontvangen en aan te mogen nemen. En nou is het natuurlijk niet alleen de gerechtigheid van Christus die het geloof aanneemt. Nog een keer ga ik naar de preek van woensdag. De Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed dat de discipelen het woord wat hij bracht ontvangen hebben. En toen heb ik gezegd, dat betekent hetzelfde als aangenomen hebben, geloofd hebben. Wat hebben ze geloofd? Het woord dat hij bracht. En dat is niet alleen de gerechtigheid van Christus. Wat moeten wij geloven? Alles, zondag 7, wat de Heer in zijn woord openbaart. Dus ook de doodstaat van de mens. Heb je dat wel eens echt geloofd? Heb je dat door het geloof wel eens ontvangen, die waarheid? De doodstaat van de mens? De onmacht van de mens om te verlossen? Ja, heel veel mensen hebben dat nog nooit geloofd. Ze geloven niet dat ze niet geloven kunnen. Daarom geloven ze ook niet. Niet, ze geloven niet echt. Weet je, die man die zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Die had geleerd dat hij niet geloven kon. Ik zou wel wensen dat we dat allemaal zouden mogen leren. Die onmacht om te geloven. En de noodzaak om te geloven. Ontvangen, dat moeten we al de leerstukken, één voor één. Het stuk van de ellende, het stuk van de verlossing, het stuk van de dankbaarheid. Zonder geloof, dan geloof je niet dat je een verloren mensenkind bent. Geloof je niks van het stuk van de ellende. Geloof je dus ook niks van het stuk van de verlossing. Maar degene die het stuk van de ellende gaan geloven, in hun hart komt ook plaats voor het stuk van de verlossing. En hoe meer kennis van de ellende, geloofskennis, hoe meer kennis dat er zal komen van het stuk van de verlossing. En hoe meer begeerte dat er zal zijn tot dankbaarheid. En dan is er onderscheid. In dat geloven bij Gods kinderen is onderscheid. In het geloof niet. Het is een eenigheid des geloofs onder al Gods kinderen. We hebben allemaal hetzelfde geloof. Alleen in de oefening van het geloof is onderscheid. Of de mate des geloofs, of de trap van het geloof. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit hoe u dat wil noemen. Wij noemen het ook wel eens de standen in het genadeleven. En sommige mensen zijn er allergisch voor. Nou, dan noem ik het anders. Maakt me ook helemaal niet uit. We noemen het de trappen van het geloof. Of de oefening van het geloof. Het is allemaal precies hetzelfde. Maar in ieder geval is het zo dat in het geloof is een onderscheid in oefening. Is een onderscheid in de kennis, de geloofskennis. Tussen de een en de ander. Is een onderscheid in het geloofsvertrouwen tussen de een en de ander. En is dus ook een onderscheid in troost. Niet al Gods kinderen hebben die troost. Dat hun zonden vergeven zijn en dat ze een recht hebben op het eeuwige leven. En dan zegt dominee Hellebroek, kan men daarvan verzekerd worden? Kan men van zijn rechtvaardigmaking verzekerd worden? En dan zegt hij ja. Als het goed is, hebben jullie dat geleerd, jonge mensen, op de catechisatie. En dan verwijst hij naar Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Is die man zeker of niet? Paulus. Ja. Die is van zijn rechtvaardigmaking verzekerd. Tjonge, wat een rijke man, zeg. Je hoeft nooit meer te twijfelen. Wat zegt diezelfde man in de heiligmaking? Is hij zo arm? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? In het lichaam deze doods. Paulus is aan het sterven in het stuk van de heiligmaking. Alles moet eraan. Dus ook al weet je dat je zonden vergeven zijn, dan blijf je een arme zondaar. Een arme zondares die van Christus afhankelijk is. Dat ik dat niet anders, die gerechtigheid van Christus en trouwens ook de heiligheid van Christus. Maar ja, daar gaat het hier niet zo over. Het gaat hier om de gerechtigheid. Het gaat hier om de rechtvaardigmaking. En bij de heiligheid, dat gaat over de heiligmaking. Het is net wel genoemd. Maar het gaat hier vooral om de rechtvaardigmaking. Ik kan dat niet anders dan door het geloof aannemen en mij toe-eigenen. Want wat doet de Heilige Geest nou, jongens en meisjes? Hoe kan de Heilige Geest dat aan een zondaar kwijt? Wel, die zondaar die strekt zijn geloofshanden uit. Die is zo arm, die heeft niks. En dan gebeurt het wel eens onder een preek of onder het Bijbellezen, dat de Heilige Geest, mag ik het zo eenvoudig zeggen, dat de Heilige Geest een tekst legt in de hand des geloofs. En dat zo'n arme zondaar, zondares, dan eerbiedig zegt, dank u wel, Heer. En dat mag aannemen, ontvangen, eigenen, toe-eigenen, wat de Heilige Geest geeft. Er zijn zoveel kerkdiensten dat die gelovige niks kan toe-eigenen. En dan smeekt die gelovige om het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is het die dat woord kracht laat doen. Die dat woord tot de ziel brengt, tot het geloof brengt. En die gelovige, die eigent het zich toe. Dat noemen wij het mijnen van het geloof. En zulke grote zaken kunnen in die hand des geloofs worden gelegd. De vergeving van de zonde en het recht op het eeuwige leven. En wat ben je arm als je die hand niet hebt? Dan kun je niks aannemen. Dan kun je niet geloven. Dus wat nodig is, ja, dat blijft. En dat lost een dominee voor u niet op. Wat nodig is, is dat er een wonder in ons leven gebeurt. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Je kunt nooit om de wedergeboorte heen. Want in de wedergeboorte, daar wordt het geloof geplant. En hoe weet ik of ik wederom geboren ben? Dat geloof, dat wordt geoefend in de kennis van de drie stukken. Dan ben ik weer bij zondag 1. Hoe wordt die troost ontvangen? Ten eerste leert de gelovige hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Dus je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Je hoeft niet in de hel af te dalen, zegt apostel Paulus. Maar nabij u is het woord. En in dat woord gaat het over Christus. En die Christus der schriften moet door de Heilige Geest mijn deel worden. En dan hoef ik niks meer te doen. Niet waar, kinderen des Heren, dan mag je zakken en zinken en drijven op de wateren van vrije genade en zinken op de rotssteen Jezus Christus en die gekruisigd. U zegt, had ik die zekerheid maar. Wat zegt het avondmaalsformulier? Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Het wisten onze vaderen ook wel, dat niet al Gods kinderen dat volkomen geloof hebben, maar staan naar oefening, naar fundering. Christus is het waard dat we sterven aan alles buiten hem. Alleen zijn gerechtigheid, alleen zijn heiligheid. Wat zou er meer reuk, smaak van de kerk uitgaan als die geur van Christus meer verspreid zou worden. Hij is het waard om te ontvangen alle eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na amen.